En de Heere zegende het gezin van Obed-Edom en alles wat hij had vanwege de ark van God. De zegen van de ark, lessen voor een nieuw seizoen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jaren geleden stond er in een Amerikaanse krant een persbericht over een man uit Noord-Carolina. Hij verzamelde voor zijn collectie mooie stenen, bijzondere edelstenen. En dan ging hij vaak naar de bergen op, juist op die plekken waar je die edelstenen kon vinden. En op een van zijn tochten, na lang zoeken en hakken, heeft hij uiteindelijk een hele bijzondere blauwe steen gevonden. Hij vermoedde dat de steen wel een paar honderd dollar waard was. Maar omdat hij hem zo mooi vond, besloot hij hem niet te verkopen. Hij legde hem in een doos in de kast en dan lag hij voor 18 jaar. Want op een gegeven moment zat hij naar de televisie te kijken en was er een reportage over een man die een soortgelijke steen had gevonden die ontzettend veel waard was. En toen hij die reportage zag, herinnerde dat hij zelf ook een steen in een doos in de kast had liggen. En hij ging ermee naar een kenner en wat bleek? Bleek een blauwe saffier te zijn van 2,1 karaat. Een uitermate kostbare steen. En wat die steen nog extra bijzonder maakte, als je goed naar die steen keek, zag je daarin een ster. Een ster van David, die zespuntige ster die ook op de vlag van Israël staat. En de steen bleek van grote waarde te zijn, 2,7 miljoen dollar. En is ook zo bekend geworden als de ster van David. Die man had iets 18 jaar lang op de plank in de kast liggen, iets van grote waarde waar hij zelf totaal geen idee van had. En soms gebeurt dat, hè? Dat kan ons ook zomaar overkomen. Ik weet niet of u wel eens naar dat programma keek tussen kunst en kitsch. Dat mensen met voorwerpen die uit de familie bezit gaan om te weten wat het waard is. Dan heb je van zo'n persoon een heel verhaal over de afkomst. En ondertussen zit iedereen te wachten. Zeg het nou, hoeveel is het nou waard? En soms blijkt er iets verrassend mooi naar voren te komen. En soms is het ook helemaal niets waard. Maar het kan je zomaar gebeuren. Heeft dat wel eens gehad? Dat je zat te bladeren in spullen. Misschien een boekje of een bijbeltje van je oma. En dan vond je zomaar opeens een paar briefjes in. Aantekeningen misschien. En opeens besefte je de waarde ervan. Nou, met dat in het achterhoofd kijken we vanmorgen naar die geschiedenis van de ark en naar wat David doet. David was al lang geleden door Samuel gezalfd tot koning. 1 Samuel 16. Gezalfd terwijl Saul nog koning was. Uitermate ingewikkeld voor David. Hij heeft veel moeten vluchten van hot naar her. Vooral in de woestijn geleefd. En als na vele omzwervingen komt dan uiteindelijk het moment in 2 Samuel 5 dat het volk besluit hem als koning te aanvaarden. Dan wordt hij officieel acclamatie aangesteld en uiteindelijk Jeruzalem wordt tot de hoofdstad van het nieuwe rijk gemaakt. En dan lezen we in het vorige hoofdstuk 2 Samuel 5 dat David uitermate gezegend wordt. En dan komt er bij David opeens zo'n moment van, ja, maar als God mij zo gezegend heeft, moet ik dan ook niet iets voor hem terugdoen? En opeens herinnert David zich de ark. Die ark van het verbond, die zo belangrijk was in de geschiedenis van het volk, de troon voor de onzichtbare God. Waar is de ark eigenlijk? En de ark blijkt in de vergetelheid in het huis van Abinadab te staan. En David denkt, die ark, die ga ik naar Jeruzalem halen. Hij wil, als het ware, in zijn nieuwe koninkrijk de Heere God ook een plekje geven. David haalt de ark. En hij trommelt duizenden mensen op. Hij maakt een nieuwe wagen voor de ark. Hij zorgt voor een groot koor met geweldig veel instrumenten. En als dan de ark onderweg is, dan gaat alles dramatisch mis. Uzza, een van de zonen van Abinadab, bij wie de ark was, ziet dat de ark dreigt te vallen en hij wil duwen. En dan raakt hij de ark aan en dan sterft hij ter plekke. Een hele tragische geschiedenis, ook moeilijk te begrijpen. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Ik kan het vanmorgen ook niet allemaal uitleggen, maar in ieder geval wel dit. Dat wat er gebeurt met Uzza, dat is de schuld van David. David als koning had beter moeten weten in de eerste plaats. Stel David helemaal niet de vraag aan God of God ook wil dat de ark naar Jeruzalem komt. Hij raadpleegt God niet, hij bidt niet, hij heeft een idee en gaat het zomaar uitvoeren. In de tweede plaats staat de ark op een kar. En de Heere God had duidelijk instructies gegeven in de Torah. Aan de ark zaten ringen die moest gedragen worden door levieten. Door priesters die daar speciaal voor waren gewijd. En later als David uiteindelijk de ark wel naar Jeruzalem brengt, dan pakt hij dat totaal anders aan. Dan zijn er mensen, levieten, die de ark gaan dragen. En wat ook niet duidelijk is, David maakte een ontzettend groot feest, maar die ark, daar stonden cherubs op. En dat was nou de plek, het deksel van de ark was het verzoendeksel waar het bloed van offers werd gebracht, de verzoening van de zonde. Daar lezen we in deze geschiedenis ook helemaal niets over. David brengt geen offers. Hij is eigenlijk niet zozeer geïnteresseerd in wat er met die ark allemaal gebeurt. Hij wilde het als een symbool in het midden van zijn hoofdstad een plek geven. Kijk eens, misschien wel vanuit de gedachte, God staat ook aan mijn kant. En je ziet het ook uit de grondhouding van David. Als dan Uzza sterft, dan wordt hij ontzettend boos op God. Vers 7. Het blijkt wel dat op een of andere manier hij ervaart dat God zijn feestje verstoort. En dat hij eigenlijk niet meewerkt aan wat David allemaal voor gedachten heeft. En dan lezen we in de tekst dat David bevreesd wordt. Dat hij bang wordt. We kijken wat er nu gebeurt. Wat is er eigenlijk aan de hand? En hij zit opeens met die ark die zo bijzonder was voor het volk Israël. Zit hij opeens in zijn maag. De ark. David beseft dat hij de ark niet naar Jeruzalem kan brengen. En eens beseft hij het ook weer. God is een heilige God. Ik moet hem niet manipuleren. Maar die heiligheid van God, die moet gerespecteerd, eerbiedigd worden. Maar ja, wat moet hij met de ark? Dan besluit hij de ark neer te zetten in het huis van Obed-Edom, lezen we. En daar wil ik vanmorgen wat op inzoomen. Vers 10, David wilde de ark van de Heer niet naar de stad van David laten komen, maar laat hij het uitwijken, vers 10, naar het huis van Obed-Edom. Waarom daar eigenlijk? Wie is die man? Nou, dat weten we niet. We lezen in vers 11 dat hij een Getiet, dat wil zeggen dat hij afkomstig is uit de stad Gat. Dat is een stad waar Goliath ook vandaan kwam, dat was een Filistijnse stad. Misschien is hij van oorsprong wel een Filistijn geweest. Het zou ook kunnen dat hij wat met Edom heeft, want zijn naam Obed-Edom betekent letterlijk dienaar van Edom. Misschien was het wel een Filistijn die in dienst was van het volk Edom. Nou, als je in de Bijbel leest over het volk Edom, dan is dat een broedervolk van Israël geweest, wat zeer vijandig is geweest ten opzichte van Israël. Het waren geen vrienden, maar vijanden. En ik denk, als ik de geschiedenis op me laat inwerken, dat David zoiets heeft, nou laat die ark maar bij die Filistijn of bij die Edomiet staan, dan kan dat in ieder geval geen kwaad. Het is toch een heiden. Maar als dan de ark bij Obed-Edom komt te staan, dan gebeuren er allerlei bijzondere dingen. Obed-Edom, zijn huis en alles wat hij heeft, wordt door de Heere gezegend. En dan staat er in vers 11, vanwege de ark van God. Dat is bijzonder. Ik wil drie dingen vanmorgen voor het voetlicht halen. Eerst iets over de plaats. Waar staat de ark? We lezen dat David de ark naar Obed-Edom brengt, maar waar zal deze Obed-Edom de ark hebben geplaatst? Wat denkt u? Zou die hem ergens in een schuurtje hebben gezet op zijn terrein? Of zou die de ark in zijn eigen huis hebben gezet? Ik denk dat Obed-Edom en zijn vrouw de ark met respect zullen hebben behandeld. Ze hebben net gehoord wat er gebeurd is met Uzza. En dan helemaal, ik zei het net al, jongens en meisjes, die ark, dat is een soort kist, 75 centimeter breed, 1,25 meter lang, bepaalde hoogte, helemaal van goud. Die ark zag er schitterend uit. En bovenop die ark twee engelenfiguren die met hun vleugels naar elkaar wijzen. Die ark was oogverblindend. Die zullen ze zeker niet in een oude schuur hebben gezet. Ik denk dat Obed-Edom en zijn vrouw besloten hebben die ark in hun huiskamer neer te zetten. Want er staat ook dat God het huis van Obed-Edom zegent. Hoe moet je dat voorstellen? Als die ark daar komt te staan. En ze gaan slapen en ze staan de volgende morgen op. Denk je niet dat ze stilletjes eens zijn gaan kijken in de huiskamer? Staat de ark er nog? Een bijzondere plek. De ark krijgt in die 3 maanden een plekje in hun leven. En nog gaandeweg begint er in dit gezin iets te gebeuren, want, en dat is het tweede, de betekenis van de ark. Ik stel me zo voor dat ze het er samen ook over hebben gehad. Die ark, wat is dat eigenlijk? Waar staat die ark eigenlijk voor? En misschien zullen ze mensen uit Israël hebben geraadpleegd. Vertel eens, die ark, hoe is die eigenlijk ontstaan? Daar, vertel me de geschiedenis, het verhaal van die ark. En hoe meer ze het over hebben gehoord, hoe meer ze gaan begrijpen waar de ark voor staat. Dankzij meisjes, misschien weet je het wel, misschien ook niet. In het boek Exodus 25 vers 8 zegt God via Mozes tegen het volk, geeft hij de opdracht om een tabernakel te bouwen. Zo'n tent met 2 kamers, het heilige en daar het heilige der heilige. Maar ze moeten die tabernakel bouwen omdat God tegen het volk zegt, ik wil te midden van jullie wonen. Krijg een opdracht om een tabernakel te bouwen. Een plek waar de Heere God woont. Daar op die binnenste plek, het heilige der heiligen, daar stond dan de ark van het verbond. Die kist met goud overtrokken met 2 engelenfiguren erboven. De troon van God. En dan wist het volk, zolang de tabernakel er was en de troon, is God in ons midden. De onzichtbare God die we niet kunnen zien, heeft als het ware hier beneden, daar in die tabernakel, in het heilige der heiligen, zijn voetenbank, zijn troon. Zoals we uit Psalm 80 hebben gezongen. En de ark maakte dat Israël een ander volk was dan alle andere volken eromheen. Want voor al de heidenen woonden de goden in de hemel, hadden daar een plek. Maar de God van Israël had een plek gekozen te midden van het volk. De ark was de plek van de aanwezigheid van God. En hij trok met het volk mee, dwars door de woestijn heen. En hij was er altijd. De ark herinnerde Israël eraan wie God was, de schepper van hemel en aarde. De God die zijn volk uit Egypte had bevrijd. De God die bij hen was in de woestijn, die hen bracht naar het beloofde land. Maar in de tijd van Saul vroeg niemand meer naar de ark. De ark stond ergens in een huis opgesloten. In de tijd van Saul was de ark en was de Heere God ver weg. En terwijl het toch zo bijzonder was, dat God woonde te midden van zijn volk. Hij was de heilige God, zonder zonde volmaakt. En hij had dat ene volk gekozen om in het midden van dat zondige volk te wonen. Het volk dat zo vaak ongehoorzaam was en daarom ook offers moest brengen. Elke keer weer om hem te ontmoeten. En dan ging 1 keer per jaar de hoge priester op grote verzoendag het heilige der heiligen binden. En dan op die kist besprenkelde hij het bloed ter verzoening van de zonde. Dat deksel van de ark heet daarom ook het verzoendeksel. En dan ging hij naar binnen en dan sprenkelde hij dat bloed. En dan bad hij namens het volk ook, Heere God, vergeef alstublieft onze zonde. Blijf toch alstublieft in ons midden wonen. Ik stel me zo voor als Obed en Edom die verhalen horen, dat ze deze geschiedenis leren kennen. En ontzag krijgen voor God. Voor dat besef. Die hoog en heilige God in het midden was. 3 maanden lang in een woonkamer zelfs kon verkeren. Te midden van zondige mensen. En misschien zijn ze wel op een ochtend op hun knieën gegaan voor de ark. En hebben ze God gedankt. De God die ze misschien van huis uit geen eens kenden, maar door de verhalen zijn leren kennen. Dat hij in hun huis woning wilde maken. En dan het derde nog. Ik denk dat ze ook dit hebben ervaren, dat God tot hen is gaan spreken. Want we lezen in Numeri 7 iets bijzonders over de ark. Numeri 7 vers 89 staat, wanneer Mozes de tent van de ontmoeting binnenging om met God te spreken, hoorde hij een stem tot hen spreken van boven het verzoendeksel dat op de ark van de getuigenis ligt, van tussen de cherubs sprak God met hem. Misschien hebben Obed, Edo en zijn vrouw, zijn ze de stem van deze God wel gaan horen. Zomaar. Een daad van David, een aanraking gekomen met de God van Israël. En dan lezen we dat God Obed-Edom, zijn gezin, zijn huis en alles wat hij had, zegent. Dan moet je bij die zegen aan denken. Dan denk nog even aan die priestelijke zegen van Aaron. De Heere zegen u en hij behoede u. Dat is bescherming. Hij doet zijn aangezicht over uw licht en hij zei u genadig. Dat is genade, dat is vergeving. En hij geeft u vrede. Bescherming, genade en vrede kwamen over het huis van Obed-Edom. En ze hebben het tegen elkaar gezegd. Wat bijzonder. Dat wij deze God hebben mogen leren kennen. Gelooft zij God met diepst ontzag. Ik trek vanmorgen de lijn even door. We staan aan het begin van een nieuw seizoen. Alle activiteiten in de gemeente gaan weer beginnen. En die ark in het Oude Testament stond voor de aanwezigheid van de Heere God. Hoe staat het met de aanwezigheid van de Heere God in ons leven? In jouw leven, in uw leven. In ons leven als gemeente. En we kunnen misschien wel concreet denken aan het woord dat hij ons gaf. Of dat aan de Heilige Geest die hij aan ons schonk. Toen we tot geloof kwamen. Woord en geest, we hebben het ontvangen. Hoe staat het daarmee in ons leven? En weet u wat ik hoop? Als ik nadenk en bid voor het nieuwe seizoen, dan is het vooral dat. Dat we samen weer opnieuw gaan ontdekken. Dat we samen ook weer leren waarderen wat God ons heeft gegeven. Dat woord dat we elke zondag, elke dag zelfs mogen lezen. De Heilige Geest die hij laat werken, die hij heeft geschonken. Dat we net als Obed-Edom daarover nadenken. Ons met elkaar bezinnen, ons verwonderen. Ik loop de 3 punten nog even langs. De plaats, welke plaats hebben het woord en de geest in ons leven eigenlijk? Hoe is dat bij ons het afgelopen jaar geweest en hoe zal dat zijn in het nieuwe jaar? Ik las een interview van een topsporter, boogschutter. En hij vertelde dat hij goed boogschutten had geleerd omdat hij aan zenmeditatie was gaan doen. Zenmeditatie. En hij zei dit. Hij zegt, zenmeditatie krijgt de eerste plek in mijn leven en alle andere dingen die ik doe. En ook het schieten, waar hij goed in was, vloeit daaruit voort. Dan hebben we niks met zenmeditatie, maar die opmerking bleef hangen. Dit zet ik op de eerste plaats en al het andere vloeit daaruit voort. Nou, dat is wat we van Obed-Edom kunnen leren. Als de ark in je huis staat, het woord en de geest van God op de eerste plaats in je leven, dan vloeit Gods zegen daaruit voort. Als je samen leest, gezinsverband of persoonlijk in het woord van God, als je bidt om de vervulling met de Heilige Geest, dat laat de Heere God niet onverhoord. Welke plaats heeft het woord in de geest, hebben de woord en geest in ons leven? En het tweede, de verwondering. Verwonder je er ook over dat God door zijn geest in je leven wil wonen? Hij, de heilige God, woonde te midden van het zondige volk Israël. En als je de Heer Jezus lief hebt, dan heb je zijn geest ontvangen. Die is in je leven binnengekomen. Weet je niet dat je een tempel bent van Gods geest? Heb je daar wel eens over verwonderd? Dat je dat geschenk hebt ontvangen. Of als je het niet hebt ontvangen en je vraagt God erom, dan ga je het ontvangen. Want hij wil graag zijn geest schenken. Heb je er wel eens over verwonderd dat daar een offer voor nodig was? Dat hij Jezus zijn leven daarvoor moest geven. Dat er bloed vloeide voordat die geest je leven binnenkomt komen. Verwondering. En dan als derde die stem. Als je de Heere God op de eerste plaats in je leven zet, dan ga je dat ervaren. Hij spreekt vanuit het altaar. Dan ga je die stem ook leren verstaan. Hoe meer je hem leert kennen, hoe meer je investeert in het woord, hoe helder je die stem van hem kan horen. Als je kinderen terugkomen. Als kinderen terugkomen. En er zit een zoon of dochter bij je en ze praten wat hardop. Op één keer, ja, dat is die van mij. Die stem die herken je. Zo, de stem van de heiland, de stem van de geliefde. Als je de Heere God op nummer 1 zet in je leven, gaan al die dingen gebeuren. Gaat er stromen in je leven. En weet je wat zo bijzonder is? Daar eindig ik mee als je naar Obed-Edom nog even teruggaat. Die ark heeft maar 3 maanden in hun leven gestaan en dat was zegen van de Heere. En als je op zijn naam wat verder kijkt in de schriften, dan kom je op allerlei momenten tegen. Hij is gaan zingen in het koor. Hij bewaakt de arp. De ark. Hij speelt de harp. Hij doet mee aan de eredienst. Strijdbare mannen die bekwaam zijn tot het dienstwerk, daar kom je de naam van Obed-Edom tegen. Zijn kinderen worden genoemd. Die 3 maanden hebben zijn leven radicaal veranderd. Hij is de Heere God in zijn leven op nummer 1 blijven zetten en is erdoor gezegend. Zou dat misschien niet de uitnodiging, zou dat niet het appel zijn vanmorgen vanuit deze geschiedenis naar ons toe? Dat in het nieuwe seizoen, in al die veelheid van dingen die weer op ons afkomen, dat we vooral het woord, vooral de Heer Jezus, in het centrum hebben en in oog houden. Daar gaat het om. We zijn een gemeente die naar de naam van de Heer Jezus zijn genoemd. Dat in alle activiteiten, daar moeten we over waken. Daar moeten we elkaar op aanscherpen. Gaat het nog om hem? Heeft hij het nog voor het zeggen? En dan zal er in het nieuwe seizoen zegen zijn. Niet als de Bijbel dicht blijft. Ze stof opkomt. Nee, open het. Raadpleeg de Heer. In alle keuzes die je moet maken. Ja, misschien moet je dit seizoen wat minder televisie kijken. Wat minder films. Wat minder sociale media, dat zou zomaar kunnen. Dat je wat minder online moet zijn. Misschien moet je in de besteding van je geld andere keuzes maken. Of op je werk, het zou zomaar kunnen. Maar laat dit seizoen daarvoor dan de uitnodiging zijn. Om daar eens met vrienden of met je man, je vrouw eens over te hebben. Staat de Heere, staat de Heere Jezus op de eerste plaats. Weet je, dan zal het een gezegend seizoen zijn, absoluut. En als dat niet zo is, laten we dat dan ook belijden. Heere God, nee. Ik vind veel dingen belangrijker dan u. Maar dan heb ik vanmorgen gehoord, opnieuw misschien wel, dat het om u gaat. En wilt u mij helpen om u op die eerste plek te zetten? Weet je, dan zal er zegen zijn. Ik eindig met dit verhaal, ik vond het bijzonder. Een Russische schrijfster rond een interview met haar in de krant. Tatjana Gorevitsa, ze was atheïst. Ze geloofde niet in God en ze beschreef in de krant hoe ze omgaat met allerlei moeilijke dingen in haar leven. Met negatieve gevoelens, teleurstellingen. En ze zei, daar gebruikte ik yoga voor. En heb je soms ook van die mantra's, van die zinnetjes die je moet uitspreken, steeds maar herhalen. En daar gaat dan kracht van uit, daar word ik rustig van. En ze had zo'n yogaboek met allerlei teksten. In al die teksten stond ook een christelijk gebed. Het Onze Vader. En ze zei, nou laat ik dat eens een keer proberen. En toen is ze dat Onze Vader gaan bidden en nog een keer, tot 6 keer toe. En toen vertelt ze dit. Zegt, tot op dat moment had ik nog nooit in mijn leven gebeden. Ik kende geen enkel ander gebed. Ik begon het automatisch in stilte te zeggen. Ik herhaalde het 6 keer. En toen werd ik als het ware van binnenste buiten gekeerd. Ik begreep. Ik begreep het niet met mijn verstand. Maar opeens was hij daar. De Heere God, hij bestaat. Hij is de levende. Alles in mijn leven is vanaf dat moment veranderd. Het Onze Vader is wel een bijzonder gebed, want we bidden het vaak, denk ik. Maar waar begint het mee? Uw naam. Uw wil. Uw koning. Het is het gebed dat bij God start. En wie bij God begint, die wordt gezegend. Laten we dat in het seizoen ook doen, samen. Dan mogen zijn bescherming, genade en vrede ontvangen. Ons leven zal op heel veel momenten misschien helemaal niet gemakkelijk zijn. Maar één ding mogen we weten. De grootste zegen is dat Hij erbij is. Amen.